Luister naar Studio Den Haag als je wilt weten of het gaat lukken om een kabinet met de PVV van Geert Wilders te vormen. We vertellen je alles over de langslepende kabinetsformatie, over wat de opvallendste momenten zijn in de Tweede Kamerdebatten en belangrijker wat er wordt gezegd als de microfoons uitstaan, in de wandelgangen dus. Je vindt Studio Den Haag in je favoriete podcast-app.
Je kunt ons live of terugluisteren. Dat kan via de BNR-app. Daarin vind je bijvoorbeeld de CryptoCast. Download de BNR-app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Ochtendnieuws. Bas van Werven.
Goedemorgen, het is 6:04. Maar dat telt niet, want het is 17 april 2024. Woensdag om precies te zijn. De komende 20 minuten gaan we met je door het nieuws heen. Iwan Verrips zit naast me. Iwan, wat gaan we doen?
Hallo, we gaan praten onder andere over nieuwe sancties wellicht aan Iran. Dat wordt overwogen door Amerika en de EU. Uiteraard na die aanval van afgelopen zaterdag op Israël.
De Eerste Kamer stemt tegen de verhoging van het minimumloon. Dat wist wel. En voor het definitief sluiten van gaswinning in Groningen. Uitkomst van het debat gisteren in de Eerste Kamer. Je krijgt dus inzicht in de dag die komt op BNR, op het Binnenhof van Nederland en de rest van de wereld. De vliegende start van je werkdag begint in Israël, zoals we zeiden. Want er is allereerst vannacht weer gevochten. Een luchtaanval op Rafah, die meest luidelijke stad in Gaza, waarbij meerdere slachtoffers vielen. Volgens het Palestijns persbureau Wafa gaat het om 7 doden. Een woongebouw, dus een woontoren, zou getroffen zijn in het centrum van Rafah. En er zien dan ook video's van Al Jazeera hoe lichamen van 5 doden onder wie kinderen bij een ziekenhuis in Rafah arriveren. Morgen stemt de VN-veiligheidsraad over de aanvraag van de Palestijnen om volwaardig lid te worden van de Verenigde Naties. Nou, zo zijn er nog meer dingen. Maar heel belangrijk is dat Amerika en de Europese Unie overwegen nieuwe sancties op te leggen tegen Iran na de aanval op Israël afgelopen zondag. Kortom, genoeg te bespreken met onze correspondent in Israël, Ralf Dekkers. Ralf, goedemorgen.
Goedemorgen.
Ja, eerst even naar die aanval op Rafah. Wat weten we daar tot nog toe over?
Vrij weinig. Inderdaad, 7 doden, waaronder 4 tot 5 kinderen. En het is een van meerdere aanvallen. Ook in het centrale deel van Gaza is een luchtaanval geweest. Daarbij zouden 11 doden zijn gevallen. Het geweld is de afgelopen weken in Gaza wel iets afgenomen, maar het houdt nog steeds aan, die oorlog. De aandacht ligt nu vooral bij Iran, maar de gevechten gaan nog steeds door. Er is ook een grondoffensief begonnen in het centrale deel van Gaza, in het Nusairat vluchtelingenkamp. Dus ook daar wordt weer hevig gevochten. En Israël heeft ook weer extra reservisten opgeroepen om op de grond te kunnen vechten tegen Hamas. Dus de oorlog, ook op de grond daar, gaat gewoon door.
Nou weten we dat die luchtaanval vannacht op Rafah. De grote vraag is, worden daar F-35's bij ingezet? Die snelle gevechtsvliegtuigen, de Joint Strike Fighter, die Israël ook heeft. En ja, hier in Nederland, zoals je weet, is de discussie, mogen die onderdelen leveren aan Israël, of doorleveren eigenlijk vanuit Amerika. En daar heeft de rechter van gezegd, nee, dat gaan we niet doen. Het demissionair kabinet gaat praten met Israël over het leveren van die spullen. Hoewel dat verboden is, hoe komt het bij jou aan? En kan Israël, denk je, garanderen dat die vliegtuigen niet worden ingezet boven Gaza?
Het is hier niet in het nieuws geweest, nee. De discussie in Nederland. Maar het is natuurlijk heel moeilijk voor Israël om, praktisch al om te zeggen van ja, dat toestel gaan we niet gebruiken voor Gaza, want daar zitten Nederlandse onderdelen uit Nederland in en die kunnen we wel gebruiken voor Iran. Dus ik zie niet hoe dat praktisch mogelijk is. Maar ze spelen natuurlijk een hele belangrijke rol, die F-35, zowel in Gaza als ook afgelopen weekend om die aanval van Iran af te slaan.
Ja, precies. En juist over die aanval van Iran, dat is natuurlijk belangrijk, want daar moet je inderdaad al wel iets voor hebben aan wapentuig. Nou wachten we nog steeds op een tegenreactie op de Iraanse aanval. Er komt er eentje, dat is gisteren al gezegd, en dat moet een slimme zijn. Zo weten we inmiddels ook vanuit het oorlogskabinet. Waar moeten we dan aan denken, Ralf?
Een slimme aanval lijkt nu een aanval op 1 of meerdere militaire faciliteiten in Iran. Dus niet een grote aanval op bijvoorbeeld de nucleaire faciliteiten daar. Dus een beperkte aanval die dus geen regionale oorlog kan ontketenen, die Amerika binnenboord houdt en bovendien de internationale coalitie, zoals die afgelopen weekeinde optrad samen met Israël tegen die Iraanse aanval, die moet intact blijven. Dus als al die eisen is voldaan, dan gaat men over tot een aanval. En ik verwacht nog steeds dat hij er in de komende dagen gaat komen.
Ja, precies. Ondertussen wordt dan, zei ik al eventjes, overwogen om sancties op te leggen. De Amerikaanse minister van Financiën, Janet Yellen, die zegt met de komende dagen komen er nieuwe sancties naar buiten richting Iran. Ook vanuit de EU, Josep Borrell heeft soortgelijke woorden gesproken. Hoe komt dat aan in Israël? Want het is toch directe steun van de grootste geallieerde landen, hè? Of entiteiten, moet ik zeggen, als je over het Europese Unie praat.
Daar zijn ze uiteraard blij hiermee met die nieuwe sancties. Iran staat natuurlijk al, zijn al heel veel sancties tegen aangekondigd. Maar wat Israël op het moment vooral wil van Europa, is dat ze de revolutionaire garde op de lijst van terreurorganisaties zet. Ja. In Amerika staan ze daar al op en in Europa nog niet. Daar wordt al lang over gediscussieerd. En Katz, de minister van Buitenlandse Zaken, hier heeft gisteren een brief gestuurd aan een reeks van Europese landen met de oproep om die garde op de lijst van terreurorganisaties te zetten. En dat zou Israël helpen. En misschien ook wel helpen in zijn overweging om die aanval op Iran wel of niet uit te voeren.
Ja, precies. En dat is iets wat ze ook al hebben opgeroepen in die VN-veiligheidsraadzitting van afgelopen weekend. Nou komt de Duitse minister van Buitenlandse Zaken naar Israël naar aanleiding van die aanval van afgelopen weekend. En iedereen roept op terughoudend te zijn, inclusief Duitsland. Gaat Israël zich daardoor nog daar iets van aantrekken? In zo'n aanval, eventuele tegenactie op Iran.
De Britse premier, oud-premier, nu minister van Buitenlandse Zaken, Cameron, die komt vandaag ook naar, komt vandaag ook naar Israël toe. Gisteravond heeft Sunak, de Britse premier, met Netanyahu gebeld. Die heeft dagenlang een telefoontje afgehouden, maar gisteren toch aangenomen. Dus er wordt geluisterd naar het Westen. Ze hebben natuurlijk die coalitie en die willen ze niet verliezen door een roekeloze aanval op Iran. Maar, zoals gezegd, het zal heel moeilijk worden voor de Duitse minister, voor de Britse minister, om Israël van zijn aanval af te houden.
Nou, dankjewel. Ralf Dekkers, onze correspondent in Israël, nog eventjes over de ins en outs van die sancties. Want ik zei het al even, Yellen komt dus de komende dagen met nieuwe sancties. En ze zei, dat is interessant, de olie-export van Iran is mogelijk iets om aan te pakken. Ze zei, we hebben nu al allerlei financiële sancties opgelegd om Iran te isoleren en steun die het land geeft aan de bevriende organisaties zoals Hezbollah. Amerika heeft in dat kader, zei ze, de pijl al gericht op 500 individuen en entiteiten. Josep Borrell, chef buitenland van de EU, die lijkt een beetje dezelfde agenda te voeren, want sommige landen hebben al gevraagd om uitbreiding van de sancties tegen Iran. En Borrell zegt dat hij een verzoek gaat sturen naar de diplomatieke dienst van de Europese Unie om het noodzakelijke werk in verband met de sancties te starten. Er komen dus sancties vanuit Amerika en Iran. Hoe ze eruit gaan zien, weten we in de komende dagen.
En de Israëlische economie is in het vierde kwartaal van het vorige jaar nog harder gekrompen dan eerder al werd gedacht. En dat komt uiteraard door die oorlog met Hamas in de Gazastrook. Dat meldt het Israëlische Statistiekbureau in een nieuwe raming. De oorlog zet de consumentenbestedingen onder druk. Raakt ook de bouw hard, omdat de soldaten aan het front hard nodig zijn. En tienduizenden Palestijnen, bouwvakkers, die worden geweerd, zijn niet meer welkom. Toerisme is stilgevallen, de export van Israël is verminderd. Volgens een nieuwe schatting is er nu een krimp van 21% op jaarbasis. Een paar maanden geleden was dat nog 19%, dus dat verslechtert. De Israëlische Centrale Bank schat de kosten van die oorlog op omgerekend zo'n 66 miljard euro tot nu toe.
De Olympische koorts voor de zomerspelen in Parijs is ook in Nederland inmiddels toegeslagen. Ja, met dit slechte weer, toch koorts.
Ochtendnieuws.
Ja, gaan we even naar Politiek Den Haag, Iwan, want de wet minimumloon is gesneuveld.
Ja, was al verwacht. Hè. De wet die verhoging van de minimumloon van 1,2% zou regelen is gestrand in de Eerste Kamer. Meerderheid van de Senaat, waaronder twee van de drie formerende partijen, die dus nu in de Eerste Kamer vertegenwoordigd zijn, die stemden het plan weg. En ook nam de Eerste Kamer een voorstel aan om de lastenverhoging, waarmee het verhogen van dat minimumloon gefinancierd had moeten worden, tegen te houden. Daar hebben we het gisteren nog over gehad. Toen was het verhaal nog van, die lastenverhoging die gaat gewoon door. Nou, wellicht toch niet. De staatssecretaris wordt aan het werk gezet om die lastenverhoging tegen te houden.
Terug te draaien. Terug te draaien. Die staat al in het
zo'n belastingplan, inderdaad. En er is nu een voorstel aangenomen om dat dus toch terug te gaan draaien. Dat kan natuurlijk als je wetgeving aanneemt. BBB, de grootste partij in de Senaat, VVD, SGP, CDA, JA21 en FVD stemden tegen. En de PVV, die dus met BBB en VVD aan het formeren is, die steunde het plan wel. Deden ze ook in de Tweede Kamer. En NSC deed niks, want die zitten niet in de Eerste Kamer. FNV noemde het niet doorgaan van de verhoging van het minimumloon eerder al schandalig. We hebben ook de werkgeversorganisatie gehoord. En die zeiden, ja, die bedrijven die het moeten gaan ophoesten, die hebben al te maken gehad met enorme verhogingen van het minimumloon. Die kunnen dit er niet bij hebben. Nou, het gaat er dus ook niet komen, die extra verhoging van het minimumloon. Overigens gewoon de reguliere indexatie wel, maar deze extra verhoging niet.
Ja, en dan heeft de Eerste Kamer wel ingestemd met de wet die het sluiten van het gasveld in Groningen regelt. En dat gasveld gaat definitief dicht. Bijna de volledige Senaat steunde dat voorstel, althans die wet. Alleen JA 21, FVD en 50PLUS niet. VVD vroeg met een paar andere fracties 2 weken geleden nog uitstel van de stemming, want ze wilden meer weten over de leveringszekerheid van aardgas. Het kabinet wilde haast maken met die wet. De vraag om uitstel zorgde voor onbegrip en bezorgdheid bij bewoners in Groningen. Nou, nadat die wet in de Tweede Kamer werd aangenomen, had verantwoordelijk staatssecretaris Hans Veilbrief bij de Eerste Kamer aangedrongen snel te handelen bij de Eerste Kamer. Dreigde zelfs op te stappen als de Eerste Kamer alsnog de stemming zou uitstellen of te lang op zich zou laten wachten. Nederland, zoals we weten, importeert vanwege de oorlog in Oekraïne geen gas meer uit Rusland. Maar de parlementaire enquêtecommissie die het gasdossier heeft onderzocht concludeerde juist dat de discussie over leveringszekerheid jarenlang als een soort rookgordijn, als een doekje voor het bloed of als een soort joker is ingezet om toch maar vooral gas te kunnen blijven oppompen. En de enquêtecommissie zei, die gaskraan die moet gewoon dicht, klaar. Zijn we van alle ellende af. Punt. Uit. Nou, dat mag. Gas uit ook.
FVD is verreweg de grootste politieke partij in Nederland op TikTok, dat blijkt uit onderzoek van BNR. Het afgelopen jaar verlieten veel andere politieke partijen en politici dat social media platform, maar FVD dus niet. Die partij en de prominenten van die partij hebben bij elkaar opgeteld inmiddels meer volgers op TikTok dan alle andere landelijke politieke partijen en hun politici samen. En het dubbele aantal likes. Sinds de AIVD vorig jaar waarschuwde voor een verhoogd spionagerisico op TikTok zijn veel politici en partijen vertrokken, waaronder de VVD, D66 en Partij voor de Dieren. En dat verklaart deels de populariteit van Forum voor Democratie op de app. De anderen zijn dus gewoon weggegaan. De content van die partij doet het goed bij jongeren. De grootste groep op TikTok ziet ook social media expert Joey Seuveler van TikTok agency Preppers.
Je ziet dat wat Forum doet gewoon heel erg aansluit bij wat de doelgroep wil zien. Dat is het eigenlijk. Dus je ziet Thierry in de sportschool. Je ziet Thierry in de kroeg.
Ja, hij is lekker aanwezig.
Thierry liggend op de piano. Dat
is exact naast het zwembad inderdaad. Groot op TikTok, relatief klein in de kamer. Slechts 3 zetels. En daardoor heeft Forum ook steeds minder toegang tot gevestigde reguliere media, want die vinden die partij wat minder interessant worden. In aanloop naar de Europese verkiezingen in juni is het dus belangrijk, ook voor deze partij, om een alternatieve weg naar de kiezers te vinden. En dat hebben ze dus gedaan, via TikTok onder andere, zegt Bert Bakker, politicoloog aan de UvA.
Je hoeft niet in het 8-uur-journaal te komen. Sterker nog, jongeren kijken ook helemaal dat 8-uur-journaal amper meer. Maar je kan direct beeldgedreven content overkrijgen naar een hele grote groep mensen die potentieel je doelgroep is.
Aldus Bert Bakker van de UvA. Er zijn nog 10 Kamerleden actief op TikTok die dit jaar zichtbare content hebben geplaatst. En FVD is daar dus de grootste.
Nou, dan gaan we even kijken naar de cijfers, want het cijferseizoen dendert lekker door. Vandaag 2 grote bedrijven, ASML en Just Eat Takeaway. Nou, ik zou zeggen, take it away, Jochem Visser van BNR Beurs.
Alle ogen zijn gericht op ASML. De maker van 's werelds beste chipmachines kampt nog altijd met exportrestricties naar China en was dan ook voorzichtig met de verwachtingen voor dit jaar. 2024 zou een tussenjaar worden met ongeveer dezelfde cijfers als vorig jaar. Maar analisten denken dat ASML nog wel eens positief uit de hoek kan komen. Dat is een bekend riedeltje. Het orderboek zit altijd ramvol, omdat de hele wereld chipmachines nodig heeft. Maar ASML heeft er nog wel eens een handje van om de verwachtingen toch wat op te schroeven. Minder positieve verwachtingen hebben beleggers van Just Eat Takeaway. Het aandeel verloor sinds de coronacrisis meer dan 80% van zijn waarde en dus mikt het op kostenbesparingen en cadeautjes voor aandeelhouders. Maar uiteindelijk willen beleggers de maaltijdbezorger vooral zien groeien. Ze hopen op meer bestellingen en een hogere waarde ook per bestelling. Toch rekenen analisten helaas op het tegenovergestelde.
En dat zijn Jochem Visser van BNR Beurs. 6:30 vanavond, elke werkdag, kun je luisteren naar het programma wat de heren maken over alles wat de beurs aangaat. En de cijfers van ASML, die gaan we straks in de reguliere uitzending bespreken om 7:30 ongeveer met Jordi Beuving van de aandeelhouder.nl.
GroenLinks PvdA wil dat het aantrekkelijker wordt om internationaal met de trein te reizen. Meer treinen en minder vliegen. Maar treintickets kopen internationaal, dat is nog een drama. En daarom pleit de Hapta Moedehoop, woordvoerder openbaar vervoer en Fries, samen met de Europese fracties van GroenLinks-PvdA voor een Europees ticketingsysteem voor treinen.
Ik denk dat bijna iedereen met elkaar constateert dat het nodig is dat openbaar vervoer echt een alternatief wordt voor het vliegtuig. Juist ook in Europa, maar er gebeurt nog te weinig. En er worden onderling wel afspraken gemaakt om dat in een versnelling te brengen. Maar ik zou heel graag willen dat er voor volgend jaar afspraken komen over een Europees ticketsysteem, waardoor het voor reizigers heel makkelijk wordt om gewoon internationaal dat ticket te bestellen, waarmee je heel makkelijk door heel Europa kunt reizigen. En daar wordt veel te lang op gewacht. Spoorbedrijven die wachten daar veel te lang mee. Dus we willen heel erg snel een harde deadline, zodat er echt wat gebeurt en dat mensen gewoon heel makkelijk met die trein door heel Europa kunnen.
Meneer De Hoop, u bent vandaag 26 geworden. Ik heb ongeveer net zo lang in mijn leven dit verhaal gehoord. Het moet makkelijker worden om internationaal met de trein te reizen en daarvoor een kaartje te boeken.
Ja, en toch gebeuren er wel steeds meer goede dingen ook. Hè. Je ziet nu bijvoorbeeld dat er een internationale trein naar München komt. Dus het wordt wel beter, maar het gaat nog lang niet snel genoeg. Je ziet wel ook dat er bijvoorbeeld minder korte afstand vluchten komen. Dus er worden goede stappen gezet. Maar mensen hebben ook een alternatief nodig. Want mensen willen reizen door heel Europa. En dat is iets moois, dat is iets goeds. We hebben open grenzen, dat is fantastisch. Maar je wilt dat op een duurzame manier doen. En ja, ik ben inderdaad 26. Dan wil je ook nog een eindje mee en een beetje vooruitkijken. Dan denk ik, kom op, daar moeten nu echt harde stappen gezet worden. En dan heb je gewoon deadlines en wetgeving nodig. En dat is iets waar ik voor wil gaan. Ook samen met onze Europese mensen.
Zegt u hiermee eigenlijk, het duurzame alternatief is nog niet het goede alternatief. Want zoals het nu gaat, is het vliegtuig toch aantrekkelijker?
Nou, het is aantrekkelijker omdat het goedkoper is. Het is makkelijker. En ja, ik bedoel, een vliegticket te kopen, dat vindt iedereen vrij makkelijk. Maar probeer eens maar eens een treinticket door heel Europa te krijgen. Dat is buitengewoon ingewikkeld. Dus dat moet je veel toegankelijker maken. Gewoon één systeem. En dan willen mensen echt wel, als het maar betaalbaar is en toegankelijk. Nou, daar moeten we nu echt een stap in zetten. Want we kunnen niet wachten voor het klimaat. En heel veel mensen willen dit ook gewoon.
En dat kunt u niet alleen vanuit Nederland. Daar heeft u dus Europese collega's voor nodig?
Ja, daar hebben we Europa voor nodig. En vorig jaar heeft Frans Timmermans al gezegd dat ticketsysteem moet er komen. Maar er zijn nog niet genoeg harde afspraken over gemaakt, waardoor het is blijven liggen. En nu moet je dus zeggen, we willen een deadline. Voor 2025 moet het gewoon gebeuren. Nou, dat wil onze lijsttrekker Bas Eickhout ook. En zo willen we daar heel hard aan trekken de komende tijd. Zodat de volgende eurocommissaris daar gewoon stap in zet.
Dank u wel. En nogmaals gefeliciteerd.
Dank.
26 is hier, Haptemoe. Ja. Emke de Hoop, zo heet hij hier voluit. GL, PvdA, Kamerlid uit Friesland. Politiek verslaggever Lennart Beekman sprak hem.
Over Lennart gesproken, wat staat er vandaag in Den Haag op de agenda? Nou, take it away.
Ook vandaag ontvangen de informateurs Dijkgraaf en Van Zwol vertegenwoordigers van verschillende fracties. Eerst komt BBB langs en daarna is er een gezamenlijk gesprek met BBB, PVV, VVD en NSC. Ondertussen wordt er in de Tweede Kamer druk gedebatteerd. Onder andere over stikstof en natuur. Verder is er nog een commissiedebat over toeslagen en een technische briefing over arbeidsmigratie. In de grote vergaderzaal wordt er gedebatteerd over de Vreemdelingenwet en in het bijzonder over de beslissingstermijn voor nareis van asielzoekers. Dit en meer vandaag in Den Haag.
En dat zijn politiek verslaggever Lennart Beekman. En je hoort, we zijn bij de kranten, Iwan.
En we beginnen bij het Financiële Dagblad. Staat vordert COVID-miljoenen terug van Ferrari-dealer Frits Kooijmans. Dochteronderneming van Kooijmans maakte 36 miljoen euro winst op de levering van allerlei beschermde isolatiejassen tijdens de coronapandemie. Tijdens rond 19:30 in de reguliere uitzending. Meer over dit verhaal. Hij moet gaan terugbetalen als het aan de staat ligt.
Ja, en dan wordt er ook gemopperd door Ingrid Thijssen. Dat is de voorvrouw van VNO-NCW. Ze zegt, het is jammer dat ik meer moet mopperen dan lief is. Ze ziet het beleidsgebied in standstill. En dat is eigenlijk wel goed, zegt ze. Verder spreekt ze van betonrot in het investeringsklimaat. Maar is wel optimistisch over het beoogde programmakabinet. Ja, daar wordt dus inderdaad gemopperd en gemokt. Maar er zitten ook wel wat positieve kantjes aan het verhaal van Thijssen.
NRC dan. Opnieuw strafrechtelijk onderzoek naar fraude met toeslagen vanuit Bulgarije. De Fiscale Inlichting en Opsporingsdienst doet strafrechtelijk onderzoek naar nieuwe signalen van georganiseerde toeslagenfraude vanuit Bulgarije, schrijft de verantwoordelijke staatssecretaris De Vries in een brief aan de Kamer.
Ja, precies. Met een digideetje vanuit Bulgarije inderdaad je cent te claimen. Op basis van een genepte nummer.
BSN-nummer.
BSN, dankjewel. In de Europese Rekenkamer zegt althans dat de lobbyregels van de EU vol zwakke punten zitten, waardoor veel lobbyactiviteiten nog steeds buiten publiek zicht plaatsvinden, zegt de Europese Rekenkamer. In een nieuw kritisch rapport te lezen in NRC.
In de Volkskrant: grootste groei kolencentrales wereldwijd sinds 2016. Vooral China bouwt nieuwe installaties. En ook zijn er in de EU en Amerika minder kolencentrales gesloten dan gepland sinds het uitbreken van de oorlog in Oekraïne.
Nou, dan in de Telegraaf een verhaal waarvan je zegt: ja, dat is een open deur, die schoppen we even in. Grootschalige datacenters slurpen namelijk steeds meer stroom van ons overbelast elektriciteitsnet. Blijkt uit cijfers die Telegraaf heeft opgevraagd bij het CBS en diverse netbeheerders. Eigenlijk wisten we dat al, maar nu hebben we de cijfers.
In de Financiële Telegraaf: vaker thuiswerken door reiskosten. Een dag thuiswerken scheelt een werknemer gemiddeld 1 uur en 20 minuten aan reistijd. Die kan dan een leukere dingen besteden, blijkt uit CBS-cijfers.
Ja, dan in de Financiële Telegraaf tenslotte: stekkerbus nu vaak al een stuk voordeliger. Ondernemers lijken op de valreep massaal nog een nieuwe dieselbus te willen kopen voordat volgend jaar de vrijstelling van de BPM verdwijnt. En veel ondernemers doen zichzelf daarmee financieel tekort, want je kan veel beter overstappen op een elektrisch busje, zegt ING-bank vandaag in de Financiële Telegraaf.
Ja, nog zo'n 100 dagen te gaan tot de Olympische Spelen. En gisteren is in Olympia met een hele ceremonie het Olympisch vuur ontstoken, klonk zo.
Apollo, no! Θεέ του ήλιου και της ιδέας του φωτός έστειλες τις ακτίνες σου και άναψες την ιερή δάδα για τη φιλόξενη πόλη του Παρισιού.
Παρισιού, Παρίσι. En daar ging het. Ja, en daar ging het. Daar ging, ja. Geweldig hoor. De Spelen lijken ook in Nederland redelijk te leven. Er zijn tot nu toe bijna 200.000 toegangskaartjes voor de Spelen verkocht. Aan Nederlanders dus. Dus dat is weer heel wat heen en weer verkeer eind juli en begin augustus naar Parijs, meldt NRC-NSF. De topsportdirecteur daar noemt het ongelooflijk, de belangstelling voor de Spelen. En vandaag gaan er nog eens zo'n 100.000 kaartjes in de verkoop via de website van het IOC. Wat kost dat nou, zo'n kaartje? Ik heb een heel document van 70 pagina's zitten doorbladeren met allerlei prijstabellen, onbegrijpelijk verhaal. Ik zag kaarten die oplopen tot 1000 euro.
Goedemorgen.
Dat is best aanzienlijk voor een wedstrijd. NOC-NSF zelf en ook het IOC die maken liever goede sier met het feit dat de helft van de 10 miljoen beschikbare kaarten 50 euro of minder kost. Maar daar is ook alweer kritiek op, want veel van die kaarten zijn bijvoorbeeld aan overheden weggegeven en die mogen ze dan weer uitdelen aan andere mensen. Dus nou ja, het is een beetje een onduidelijk verhaal. Ook de kaartverkoop voor het Team NL-huis, of wat vroeger gewoon het Holland Heinekenhuis noemde. Dat gaat allemaal voortvarend, dus bijna uitverkocht. En hoe gaan we dan spelen tijdens de Olympische Spelen? Nou, geen idee. Kats, André Kats van de NOC-NSF, die wil geen voorspelling doen als het gaat om het aantal medailles. Wel opperde hij het idee van een financiële bonus voor Olympisch kampioenen. Atletiekbond maakte onlangs bekend dat de winnaars van een gouden plak op de Spelen een bonus van $50.000 krijgen. Dat is een novum voor de Spelen en Kats is daar erg blij mee. Overigens krijgen plakwinnaars ook al geld van, in dit geval NOC-NSF, dus van het topsportinstituut. Maar je zou kunnen zeggen, nou, misschien dat de bonden dat ook zouden moeten doen. Ja. Okay. En mocht je nou denken, die sport die kan me totaal gestolen worden.
Dat klopt.
Luister deze zomer dan naar BNR. Want daar hoor je Jaap de Groot. Die is voor BNR op te spelen. En hij vertelt je alle belangrijke verhalen van buiten de velden. Dus
eromheen.
Ik zou bijna zeggen, gegarandeerd scorevrij.
Ja.
De column van Bernard Hammelburg.
Take the win, was het advies van Joe Biden aan Bibi Netanyahu na de met succes afgeslagen massale Iraanse drone- en raketaanval op Israël. Het was een goed advies, overgenomen door de G7 en talrijke andere wereldleiders. Iran kan wel net doen alsof het opzettelijk niet al te hard wilde toeslaan, maar de moela's weten donders goed dat ze spijkerhard zijn vernederd. De Ayatollah had geen kleren aan. De Gaza-oorlog heeft geleid tot verdeeldheid. Ondanks de aanleiding, de grootste moordactie tegen Joden sinds de Holocaust op 7 oktober, richt de woede van de wereld zich vooral op het Israëlische antwoord en het Palestijnse leed in Gaza. Dat heeft een golf van antisemitisme losgemaakt die griezelige vormen aanneemt, zoals de krankzinnige actie tegen zangeres Leni Koer en de weigering van een Leids theater om Joodse artiesten toe te laten. Maar de confrontatie tussen Israël en Iran heeft niets met Palestijnen te maken. Iran ziet Israël vooral als een vijandelijk doel dat deel uitmaakt van een grotere alliantie. De Golfstaten, Saoedi-Arabië en Jordanië, plus Israël en de Verenigde Staten. Allemaal aartsvijanden van Iran, net als de Europese Unie. De moord op een Iraanse dissident in 2017 in Den Haag was een van de vele terroristische aanslagen waarbij Iran een visitekaartje achterliet. Volgens de Amerikaanse tv-zender NBC overweegt Israël komend weekend represailles uit te voeren op Iraanse doelen en stellingen van Hezbollah in Libanon en Syrië. Geen slim plan op een moment waarop een groot deel van de wereld Iran veroordeelt. Dat is politieke thermiek waarop de Israëliërs prima kunnen drijven en effectiever dan toe te geven aan de impuls om Iran een lesje te leren. Netanyahu wrijft gemakkelijker zout in de Iraanse wonden door van de daken te schreeuwen dat Israël het land een ongelofelijke genadeklap heeft toegebracht, geholpen door Amerika, het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk, Jordanië en Saoedi-Arabië, dan door zijn land in een nieuwe oorlog te storten. Wraak leidt tot een vendetta met Iran en het is kortzichtig om aan te nemen dat Iran bij een volgende aanval op Israël opnieuw wordt verpletterd. Iran heeft nog een hoop in huis, zoals hypersonische kruisvluchtwapens en geavanceerde ballistische raketten. Laat het verder lopen. Het was een goed advies van Joe Biden. Take the win.
Ook Thomas van Zijl vind je in de BNR-app.
Je kunt live naar mij luisteren in Zaken doen. De BNR-app met breaking news, het laatste zakelijke nieuws. En je vindt er alle BNR-podcasts, bijvoorbeeld Het Nieuwe Geld.
Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp.